De mens in het licht in een nieuwe tijd. Onbevangen en onwetend. Op zoek naar de essentie, de diepere betekenis van bestaan. Kennis der verandering verlost ons van het verleden, verandert het heden en vervult de toekomst met een tocht door het leven. Wie zijn we? Waar komen we vandaan? Wat is de bestemming en met welk doel? Met deze ontdekkingsreis naar een allesomvattende connectie en een breder bewustzijn heten we jullie welkom bij Hello Radio Spirituality.
Goedemiddag en welkom bij Hello Radio Spirituality. Het is zaterdagmiddag en uiteraard hebben we weer een interessant uur voor jullie in petto. Bij ons is Wim Leijs. Hij verzorgt vandaag het item Theosophical Society, waarin we aandacht zullen schenken aan het esoterisch kerstfeest.
Ja, en bij ons is ook auteur André de Boer. We hebben met hem een gesprek over zijn meest recente boek, genaamd Spirituele Kerst, bezien vanuit de Rozenkruisvisie. Het wordt wederom een boeiend uur en deze starten we zometeen met Wim Leijs.
Goedemiddag Wim, leuk dat je erbij bent.
Ja, heel mooi.
We gaan het vandaag hebben over de esoterische wijze van het beleven van het kerstfeest.
Ja.
En dan bezien vanuit theosofie.
Ja.
Wat kun je ons daarover vertellen?
Ik begin even met een motto en het zal in de loop wel duidelijk worden wat ermee bedoeld wordt.
Ja.
Was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in je eigen hart, zo was je toch verloren. Dat is een regel van Angelus Silesius uit de 17e eeuw. Een mysticus en dichter. Goed, nou ja, wij vieren op 25 december kerstmis.
Ja.
Zeggen de katholieken eigenlijk. Kerstfeest, zeggen de protestanten. De geboorte van Jezus. Maar ja, als je door de winkelcentra en zo loopt, dan krijg je het gevoel dat het over vrolijkheid gaat en kopen.
Vooral leuke cadeautjes.
Ja. Dus dat is de laatste decennia is dat kerstfeest, of in de 20e eeuw al, een beetje veranderd. Dus we vieren kerstfeest, de geboorte van Jezus, op 25 december.
Ja.
Maar dat wil niet zeggen dat er destijds in Bethlehem een burgerlijke stand was om dat te noteren.
Nee.
Het is zomaar een datum die is gekozen, want we weten helemaal niet wat de echte datum was.
Door wie is dat gekozen, weet je dat?
In eerste instantie door keizer Constantijn, die in het Romeinse Rijk het christendom tot staatsgodsdienst maakte, maar door de kerk pas in de 7e eeuw bevestigd. Dat is de officiële dag om dat te vieren.
Waarom heeft dat zo lang geduurd, denk je?
Ja, in het begin vond men het helemaal niet zo belangrijk. Er waren andere dingen belangrijker, zeker voor de kerkvaders die aan alles nog moesten vormgeven, met die concilies en dergelijke. Maar deze datum, Die is om verschillende redenen gekozen.
Ten de 25e?
Ja.
Oké. Okay.
De Saturnalia,
ja.
Dat waren de feesten van Saturnus. In Rome, in het Romeinse Rijk, uitbundig gevierd, een oogstfeest.
Ja.
Van wel 1 of 2 weken, waar de mensen elkaar koeken in de vorm van popjes gaven en kaarsen.
Van die peperkoeken?
Ja,
oh,
dat is
ja.
Daarvan overgebleven.
Ja, want dat is er nog steeds.
Ja.
Ja, hartstikke lekker ook.
En dus dat is één van de redenen. En dan, het had te maken met de winterzonnestilstand.
Ja.
Jullie weten dat op 21 en sommige jaren op 22 december de dag het kortst is.
Ja, dat klopt.
En want de aardas staat schuin, dus je hebt een midwinter en een midzomer. In de midzomer is de dag heel lang, hè?
Ja.
En dat werd eigenlijk over de hele Middellandse Zee gevierd. En eigenlijk in alle oude culturen.
Ja.
De zon was natuurlijk ontzettend belangrijk.
En over welke oude culturen praten we dan bijvoorbeeld?
De Egyptische, de Perzische, kleinere culturen, grotere culturen. Een echte hindoe die staat 's morgens op met het zonnegebed.
Ja, ja.
Elke ochtend.
Al elke dag?
Ja, een indrukwekkende ceremonie is dat, de Gayatri.
Ja.
De omloop van de zon met die verschillende seizoenen is natuurlijk in het noorden belangrijker dan rond de evenaar. Want de evenaar zijn de dagen en nachten altijd bijna even lang. Goed, dus dat is de tweede reden. En dan was er nog een hele populaire godheid, vooral onder de Romeinse soldaten. Dat leger was natuurlijk gigantisch en die soldaten die kwamen overal. En in Perzië hadden ze kennis gemaakt met de godsdienst van Mithras, de zonnegod Mithras.
Oh, oké. Okay.
En die geboortedag was 25 december.
Aha.
Al hadden die geen Romeinse kalender natuurlijk, dus het is behoorlijk ingewikkeld allemaal als je in die kalender verdiept en de veranderingen van die kalender.
Ja, ik kan me zo dus, indenken dat dat heel ingewikkeld is.
Ja, daar ga ik nu
is.
Niet diep op in.
Nee?
Want dan moet ik gaan rekenen.
Ja.
Dan zijn we nog niet klaar. En in de Egyptische mysterieën, daar kende men de tempel slaap. Dat was een van de hogere inwijdingen. Daar ging je liggen. En je ging 3 dagen in trance.
3 dagen in trance, oké. Okay.
Ja,
dus maar je
uit
ging
je
gewoon
lichaam.
Liggen? Aha,
ja.
Op die manier.
Ja, en dan kwam je terug en dan was je bekleed met de zon.
Ja.
Dan
hoe
straalde
dat
je
ons
ook licht uit, want je was in de geestelijke wereld geweest. En dan straalde je dat licht ook uit. En die 3 dagen verklaren de 25ste.
Ja.
Of de kerstnacht 24, dat is 3 dagen na 21 of 22 december.
Ja, precies.
Wim, bekleed met de zon.
Ja.
Dat betekent dat er dus ergens een opening is, dat de zon schijnt op een bepaalde plek waar je dan ligt in de transsfeer.
Ja, nou dat is niet nodig, want het gaat om de geestelijke zon.
Oké.
En in de grote piramide was die opening ook gericht naar Orion in de nacht.
Ja.
Waar het om ging is dat je dus in je astrale lichaam door het zonnestelsel naar de zon ging. De zon is natuurlijk de belangrijkste, de ster van ons zonnestelsel.
Ja, precies.
En die vertegenwoordigt dus de godheid. En wij aanbidden de zon nu aan het strand van Benidorm. Maar in de oudheid waren de mensen zich veel meer bewust van het feit dat al het leven door de zon gegeven wordt.
Ja, ja.
Dat vergeten wij vaak.
Nou, ze waren zich sowieso veel meer bewust van het planetaire stelsel.
Ja.
En daar hielden ze zich ook veel meer bezig. Want dat zie je ook terug in de astrologie en astronomie natuurlijk ook.
In het Midden-Oosten hadden de mensen ook platte daken.
Ja.
Waar ze dus 's avonds naar de sterren keken.
Ja.
En onze kennis van astronomie hebben we ook voor een groot deel aan die cultuur te danken.
Ja.
Men is dat toen al met heel veel geduld allemaal gaan optekenen.
Ja, wat goed.
En de 5e reden is ook dat bij de Germanen de midwinter heel belangrijk is. Want daar heb je echt dat de kortste dag en de dagen die naar de kortste dag toelopen, dat het steeds langer donker is en eerder donker wordt 's middags. Dat is deprimerend. En maar als dan de zon na een dood punt weer overwint, de duisternis overwint, en de dagen worden langer, dan hebben ze een feest.
Ja, zo.
Joelfeest. En dat woord joel gebruiken ze in Scandinavië nog steeds voor kerstmis.
Ja.
Alsof er helemaal geen christendom was. Net als dat ze in Scandinavië ook die midzomervuren gebruiken. In Oost-Nederland ook, hè?
Ja, precies. Ja, ja. Ja. Maar dat is nog steeds wel traditie.
Ja.
Hè? Zo rond de kerstperiode en oud en nieuw van die grote vuren die worden gestookt.
Ja. Maar goed, de kerk moest zich dus aanpassen aan die oude tradities. Ja, want alle mensen hielden dat aan. Dus ze hadden geen schijn van kans als ze dat niet deden.
Ja, precies.
Dat werd zo massaal gevierd, dus daar staken ze op in.
Ja.
En langzamerhand, na verloop van eeuwen, raakte de oorsprong in de vergetelheid. En was het definitief overgenomen door de christelijke feestdagen.
Aha, op die manier. Oké. Okay.
De andere punten zijn natuurlijk de lente- en herfstevenningsdagen. Dan zijn dag en nacht even lang.
Dan zijn die even lang.
Dan heb je in september Sint-Jan. En in de lente zou je eigenlijk Pasen hebben. Maar Pasen wordt berekend met hulp van de maankalender. Dus dat heeft geen vaste datum. Dat weet je. In je agenda moet je altijd opzoeken wanneer is Pasen. Terwijl Kerstmis, dat staat gewoon vast.
Ja, dat is zo.
En met Pinksteren geldt dat natuurlijk ook.
Ja, we gaan er zo op door.
Nou, het levensverhaal van Jezus in de evangelieën, dat wordt door de meeste christenen gezien als één verhaal over één leven.
Ja.
Maar goed beschouwd is het verhaal opgebouwd uit twee delen, net als de naam Jezus Christus.
Ja, precies.
En die twee delen zijn zelf ook weer in tweeën gedeeld. Ten eerste de historische Jezus en de mystieke Christus, of de kosmische Christus. Dus ik begin even bij de historische Jezus. Welk deel van dat verhaal, want het is verstrengeld, hè? Die vier strengen zijn door elkaar en die gaan we nu een beetje ontrafelen. De historische Jezus is de eerste verhaal en het tweede deel daarvan, dat zijn de zonnemieten. De historische Jezus wordt geboren bij Joodse ouders en zijn jeugd brengt hij door bij de Essenen. Dit is kennis die je niet van de dominee hoort, maar van de esoterische genootschappen. De Essenen, dat waren de meest spirituele gemeenschappen in het Palestina van die tijd. De leden daarvan leidden een hoogstaand leven gewijd aan God en de mensen, de medemensen. Als Jezus daar is opgevoed en hij is volwassen, dan vertrekt hij naar Egypte. En daar wordt hij in de mysterieën ingewijd, de oude Egyptische mysterieën, die toen eigenlijk voorbij waren. Hè?
Ja.
Maar er waren nog kleine groepen van ingewijde priesters voor deze speciale gevallen, zal ik maar zeggen. Als zo'n bijzonder mens als Jezus. Hij keert terug naar Palestina als hij ongeveer 30 is en wordt dan door Johannes de Doper gedoopt in de Jordaan. Dat wordt beschreven als een neerdaling van goddelijke kracht. Jullie kennen misschien in de middeleeuwse prenten, hè, dat hij in de Jordaan staat met Johannes de Doper en dat een duif neerdaalt.
Dat is een heel beroemde afbeelding daarvan.
Ja,
ja, dat klopt.
Ja. En daarmee begint eigenlijk het optreden van Christus. Tot dan toe was het alleen Jezus. En dat duurt 3 jaar. Want op zijn 33ste wordt hij ter dood gebracht.
Ja.
Maar Johannes de Doper heeft natuurlijk een hele prominente rol gespeeld.
Ja.
Voordat Jezus in beeld kwam.
Ja, hij was eigenlijk de voorloper, de heraut.
Ja.
Van de nieuwe leer, zeg maar, de nieuwe leraar. Dus over hoe dit verhaal dan met de zon is verknoopt, heb ik net verteld. Hè?
Ja.
De zon, er werden 4 jaarfeesten gevierd. En dat leven van Jezus is daarmee verknoopt. Zodat men denkt dat hij echt op 25 december is geboren.
Nee, maar dat is gewoon een vaststaand feit.
Maar
wat het is geworden.
Men had vooral Constantijn, maar ook de kerkvaders van voor hem,
ja,
wisten wel dat in het kosmische gebeuren, dat op deze manier ook deze mens en hoger wezen met dat zonnekruis verbonden was.
Ja.
En die geboortemaand van Jezus overigens werd ook wel eens genoemd mei, juli, september. Dus heel lang is dat niet zeker geweest.
Maar de dag van de viering, die is wel altijd op de 25ste geweest.
Nou, pas sinds Constantijn,
ja,
dus dat is de 3e eeuw,
ja,
dan wordt het christendom een staatsgodsdienst. Daarvoor werden de christenen vervolgd. Dus dat was een grote ommekeer in het lot van de christenen.
Ja.
En Constantijn die vond het ook nodig om aan te sluiten bij die populaire 25 december. He, dus zowel de feesten van Mithras als de Saturnalia, de oude Romeinse feesten. En hij was zich ook bewust van die zonneomloop.
Ja, vandaar.
Maar dat is, de kerk was eerst bezig met allerlei concilies om de leer in elkaar te zetten. En dan ging het over de heilige drie eenheid enzovoort enzovoort. En pas in de 7e eeuw kwam men eraan toe om eens te kijken naar die geboortedag. Men vond het helemaal niet belangrijk.
Nee.
Voor die tijd.
Nee.
En toen heeft men gezegd, nou goed, 25 december is al gekozen, wordt door de meeste mensen gevierd, dus dan maken we dat officieel.
Ja, zodoende.
Ja. En na de dood van Jezus ontstaat een nieuw geloof, het christendom. Dit was nodig, zegt de theosofie, omdat het tijdperk der westerse Europese volken aan zou breken, met een heel andere aard dan de oudere volkeren van het oosten. Want het verstand of het denkvermogen van deze volken zou krachtig en werkzaam zijn, op het praktische leven gericht.
En hoe hebben ze dat geweten?
Ja, de mensen die de ingewijden, die weten die dingen. Die zijn betrokken bij de leiding van de mensheid, om die mensheid in goede banen te leiden.
Ja.
De mensen die allemaal cadeautjes gaan kopen, en te veel drinken en te veel kalkoen eten, die weten dat niet en die zijn er ook niet bij betrokken.
Nee, die zijn daar niet mee bezig.
Dus het is een schakel tussen het stoffelijke, maatschappelijke leven en het hogere leven. En wij noemen dat de witte broederschap.
Maar er is toch wel ergens een verband, hè, dat er zou moeten zijn met betrekking tot die kalkoen bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook het geven van een gift aan iemand heeft die cadeau. Daar zal wel een symboliek achter zijn.
Het heeft allemaal veel meer geestelijke oorsprong.
Ja.
Het is nu allemaal verstoffelijkt. En men weet ook niet zo goed meer wat de oorsprong is. Maar zo'n kerstboom bijvoorbeeld, dat is een heel sterk symbool. En de boom is natuurlijk een archetype diep in de menselijke ziel. Daarom komt hij ook in het paradijsverhaal voor.
Precies, ja.
En de Nooren, de Noorse Germanen, die hadden de Yggdrager. De Yggdrasil, dat was een boom, de wereldes.
Ja.
Dus de hele kosmos stond op een boom, draaide rond een boom in hun geestelijke schouwing.
Ja.
En dus er was een S, terwijl wij nu juist een naaldboom kiezen, omdat hij altijd groen is. Dat doet dan denken aan het eeuwige leven. Grappig is, dat heeft Luther ingesteld.
Ja, zo.
Die naaldbomen werden natuurlijk al gebruikt. En Luther zei, dat is een symbool voor kerst.
Ja.
En toen zijn we dat met lichtjes gaan doen en zo.
Helemaal
maar
dat
weten de mensen ook niet meer.
Nee, maar het is wel heel mooi dat je dit vertelt.
Ja, ik wist het ook niet. Het is wel mooi inderdaad dat je dit zo even zegt.
Ja, dus de grote witte broederschap, die had Jezus uitgekozen voor de taak. Om een impuls te geven voor een nieuwe godsdienst. Omdat de mensheid een nieuwe fase in zou gaan. Door middel van de jonge Europese volkeren. Die zich zouden ontwikkelen. En daar is het christendom ook terechtgekomen.
Nou, dat is een hele verandering eigenlijk wat daar in die periode tot stand is gebracht.
Ja, gezonder voor deze nieuwe periode. Hij wees de liefde aan als de weg om te gaan.
Ja.
Nou, dat is dus over het leven van Jezus. In het kosmische verhaal is Christus de Zoon. Zo wordt hij ook genoemd, hè? De Zoon van God. Dat is de tweede persoon van de drie eenheid in het christendom, Vader, Zoon en Heilige Geest. Theosofen noemen de tweede persoon van de drie eenheid de tweede logos.
De tweede logos?
Ja, de theosofen spreken ook over een drie eenheid, de eerste, tweede en derde logos.
Ja.
Logos is een Grieks woord wat zowel woord als God betekent. Het woord logica komt daar vandaan. Het heeft te maken met de reden, het scheppende woord. En die drie eenheid, dat is natuurlijk iets universeels.
Ja, zeker. Maar daar zijn veel mensen wel bekend mee.
Ja.
Maar ze weten niet precies hoe het in elkaar steekt vaak.
Het is nog steeds moeilijk uit te leggen door de kerk.
Maar dat van logos is wel duidelijk.
Ja, en in het hindoeïsme heb je natuurlijk Brahma, Vishnu en Shiva.
Het staat gelijk aan
hetzelfde.
Dat is
ook een drie eenheid, dezelfde drie eenheid die... Dat is een oerprincipe in de hoogste werelden voor alle schepping en die altijd aanwezig is in de schepping onderhoudt.
Okay.
En in de Egyptische religie heb je Osiris, Isis en Horus, vader, moeder en kind.
Klopt.
En in de Germaanse religie Odin, Vili en Vee.
Ja.
Dus het is de zoon of tweede logos. Die daalt in de materie neer in het oerbegin om zijn leven te geven aan de materie.
Ja.
Dus alles wat in de materie gaat ontstaan, dat zijn zonnestelsels, universa, mensenrijken, planten, dieren, dat is door het offer van tweede logos mogelijk.
Dat komt wel heel erg overeen met het Christusverhaal zoals we die kennen, hè?
Ja, maar het is dus een ander aspect.
Ja.
Dat wordt dus in het gewone verhaal allemaal door elkaar gehaald.
Ja.
Maar, zegt de esoterie, let op. We hebben net even gesproken over Jezus, dat was een bijzonder mens.
Ja.
Maar we gaan het, als we het hebben over de Zoon Gods, dan hebben we het over kosmische principes.
Ja.
Van ver, ver boven de mens en van ver voor de mens en die ook na de mens zullen bestaan. Want die bestaan altijd, anders was er niks.
Dus dan is er geen sprake over een Jezus op dat moment?
Nee, maar er is een verband tussen Jezus en Christus.
Ja.
Zoals er een verband is tussen elke mens en de geest. En daar kom ik op uit.
Oké. Okay.
Dus dat is het grote offer. En deze kosmische gebeurtenis wordt herhaald, en dat is dus het tweede stuk van het tweede verhaal van de Christus, in de geschiedenis van iedere menselijke ziel. Men zegt dan, de macrocosmos, dus de grote wereld, weerspiegelt zich in de microcosmos, de kleine wereld, zo groot, zo klein, zo binnen, zo buiten. Dat zegt de grote wijze Hermes Trismegistos.
Ja.
Dat is het hermetisch axioma. Het hermetisme, een bekende esoterische stroming uit de geschiedenis, die nu weer aan de universiteit bestudeerd wordt.
Ja.
De christelijke mysterieën, dus niet de gewone theologie, maar de christelijke mysterieën, die beschrijven hoe dit in de menselijke ziel plaatsvindt.
Ja.
Nou, de ziel van de mens is voortgekomen uit God. En niet uit uit het slijk waar dan diertjes uitkropen die apen werden en die mensen werden. dat is de materialistisch-wetenschappelijke visie
ja.
van onze geestarme tijd. De ziel komt uit God, punt. Door een lange reeks van aardelevens ontwikkelt zij de eigenschap van verstand, denken. En zij heeft daarmee deel aan het kosmische denken.
Ja.
Dit wordt in de theosofie Mahat genoemd, het kosmische denken. Dat is een Sanskriet term.
Ja, precies.
En het menselijke denkvermogen, ik heb er al eerder over gesproken, wordt manas.
Manas, ja, ja. En hoe wordt dat verder uitgelegd, zeg maar, binnen de theosofie?
Ja, dat mens en kosmos altijd verbonden zijn, macrocosmos en microcosmos.
Ja.
Dus dat het menselijke denken verbonden is met het goddelijke denken en daardoor de waarheid kan kennen.
Ja.
Als het menselijke denken zomaar op zijn eigen houtje in gang ging, dan kon hij van alles verzinnen. Maar het is de vraag of dat de waarheid was.
Ja.
In het christendom wordt Mahat genoemd, Heilige Geest. Dat is de derde persoon van de drie eenheid. Dus kijk je nou naar de mens, hoe ontwikkelt de mens in zichzelf dat verhaal van Christus? Dan begint dat met het derde aanzicht van de menselijke drie eenheid. Want de menselijke drie eenheid in de theosofie, dat is manas, buddhi, atma.
Zodoende.
En het begint met manas. De mens moet eerst leren denken. En dan heeft hij eenmaal dat denken ontwikkeld, dan kan hij boven dat denken uit.
Uitstijgen.
Ja.
Als ik bijvoorbeeld vraag hè, van het kerstfeest, hoe wordt dat gevierd binnen de theosofie?
Nou, wij vieren een lichtfeest.
Oh, een lichtfeest.
Ja, dus dan houden we het wat algemener, zo ja. over de zon. We kijken ook naar die andere tradities
ja.
en zo. Maar de theosofie is niet antichristelijk of zo.
Nee, nee.
Dus wij doen dat ook echt met grote eerbied naar het kerstfeest.
Ja.
Maar dan meer in de esoterische betekenis daarvan.
Ja.
ja.
En is er dan ook een tweede kerstdag?
Nee, nee. Het lichtfeest doen we gewoon op een logeavond.
Ja.
Meestal rond 21, 22 december.
Ja.
Wim, het is bekend dat theosofie een huis is voor heel veel stromingen, waar heel veel stromingen zijn ondergebracht. Betekent dat jullie dan ook andere feesten
ja.
doen, anders dan van
ja, ja,
Christus?
Ja, dat wordt dus aan de landen en zo zelf overgelaten. In India zullen ze zeker Diwali vieren, maar in Nederland zijn ook mensen die graag dat boeddhistische feest vieren.
Oh, maar dat heeft niks met kerst te maken?
Nee.
Oké, okay,
nee.
dat is maar, gewoon een feest.
Dus de theosofie beschouwt, en dat is ook wat ze van haar leden vraagt, bestudeer alle religies
ja.
en waardeer het goede daarin en zie de overeenkomsten.
Ja, ja want zo heb je bijvoorbeeld ook nog Hanukkah, dat is het Joodse
ja.
kerstfeest.
Ja.
Maar dat wordt wel in dezelfde periode gevierd.
Ja, dat zal zeker in Israël ook gedaan worden. Of ergens in een land, misschien Amerika, waar nog veel Joden wonen, die ook theosoof kunnen zijn. Want je kunt theosoof worden, ongeacht welke religie je hebt. En die religie mag je gewoon houden.
Ja, precies.
Dus de eerste stap, dat is met de Heilige Geest.
Dat is de eerste stap.
Ja, en dat is dus een verstandelijke ontwikkeling van de mensen. En je ziet dus ook die Europese beschaving die aan de beurt was, wat ik net over vertelde. Die ontwikkelt dat verstand, waaruit de wetenschap en de techniek komen en zo. Maar dan is er nog een tweede stap. Dan wordt het tweede aanzicht van die menselijke drie-eenheid, Bodhi.
Ja.
Dat is de Boeddha-natuur.
Ja.
En dat is de zoon, dus Christus. Die moet in de mens ontwikkeld worden. En daarom zeggen de boeddhisten, ieder mens heeft de Boeddha-natuur in zich. En de christenen zeggen, als ze het echt begrijpen, Christus is binnenin u, niet in de geschiedenis of in een beeldje wat je aanbidt of wat dan ook. Nee, beleef dat in jezelf.
Ja,
niet alleen
met
Kerstmis, maar elke dag.
Elke dag, dat is echt het innerlijke leven. Ja. Hè?
Dus dan zie je, dat was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in je eigen hart. Zo was je toch verloren. Hè? Wat ik net ook al citeerde.
Ja, inderdaad.
Dus die tweede fase, die kenmerkt zich niet meer door de ontwikkeling van het verstand, maar door de ontwikkeling van de liefde. Dus je ziet dan dat alle mensen één zijn. Niet als een verstandelijke conclusie, maar vanuit je hart, je beleeft dat. In je hart is Christus geboren, als in een nederige stal. En dan heb je die eenheid, ervaring en liefde voor alle mensen, wat eigenlijk de boodschap van het christendom is.
Ja.
Heb u naast de lief.
En dus ook rondom het kerstfeest.
Ja, dus lid zijn van een kerk is niet genoeg. Herdenken van wat 2000 jaar geleden is gebeurd, dat is mooi. Maar dat brengt je niet verder in je innerlijke ontwikkeling. Het gaat om de geboorte van Christus in jezelf mogelijk te maken. Uiteindelijk leeft de mens dan permanent in het Christusbewustzijn of het Boeddha-bewustzijn. Dan gaat hij op weg naar de derde inwijding van de Vader, van Atma.
Daar hebben we het inderdaad vaker over gehad.
Dan gaat hij in tot nirvana of het koninkrijk gods. Dus het is allemaal hetzelfde, maar het heeft andere termen, een andere taal, andere woorden.
Ja.
Maar je kan altijd de overeenkomsten zien. En de theosofen worden aangemoedigd om die te vinden.
Ja.
Want dat geeft meer begrip en respect voor de ander.
Voor dat de is heel geloof, mooi ook, hè? Mooie gedachte.
Ja. Goed, dus het koninkrijk der hemelen. En na deze drie inwijdingen komt dan de mystieke kruisiging.
De mystieke kruisiging.
Zoals in het Christusverhaal ook op het eind wordt hij gekruisigd.
Klopt.
Dan geeft hij of zij alles op. Sterft naar het lager zelf, om als Godmens op te staan in het hoger zelf. Ook hier is weer een mooi citaat van Angelus Silesius, om dat esoterisch te begrijpen. Net als het vorige citaat zegt hij, het kruis van Golgotha verlost u niet van het kwaad, als het ook niet in uw eigen hart opgericht staat.
Ja, dat
dus
is precies
zoals Christus moet
zei.
Geboren worden in je hart, moet je ook die kruisiging op je nemen zelf, elke dag. En niet herinneren, oh dat is gebeurd en nu zijn we van alles af. Want als je in de wereld rondkijkt, is het kwaad nog lang niet weg. Dus je moet het zelf doen, het pad gaan. He, elke dag, niet één keer per jaar, de navolging van Christus.
Heel mooi. Heb je nog een specifieke kerstboodschap?
Ja, nou ja, deze twee citaten, zal ik maar zeggen. Vooral de eerste natuurlijk.
Ja.
Was Christus 1000 maal in Bethlehem geboren, maar niet in uw eigen hart. Zo was ge toch verloren. Dat is eigenlijk waar het om gaat.
Dat is waar het om gaat.
Ja.
Heel mooi. Nou Wim, ik moet zeggen, ik vond het weer heel informatief, duidelijk verhaal. Mooie kerstboodschap ook, die je zojuist hebt aangereikt. Ik zou zeggen, hele fijne feestdagen, hè?
Ja, jullie ook en alle luisteraars.
Ja, hartelijk dank.
Dank je wel.
André, welkom bij Hello Radio Spirituality.
Dankjewel Monique.
Ja, leuk dat je hier bent. Jij hebt een boek geschreven, dat heet Spirituele Kerst. Ik ben erg benieuwd wat jouw inspiratie hiertoe is geweest.
Mijn inspiratie was omdat ik destijds, dat was in 2015, 2014, betrokken was bij een groep die de online communicatie deed van de School van het Rozenkruis.
Ja.
En we waren steeds op zoek naar iets wat we mensen kunnen aanbieden. En dan eigenlijk ook een soort traject wat je kunt aanbieden, waardoor mensen ja, een bepaalde ontwikkelingsweg kunnen gaan, om het even zo uit te drukken.
Ja, oké.
Ik kwam op internet een keer tegen het concept van de 12 heilige nachten. Had ik nooit over gehoord, nooit over gelezen. Maar ben ik in gaan verdiepen, ik denk, hé, dat is interessant. En ik heb ook een programma gezien van een vrouw die dat in Amerika deed, die elke dag e-mails stuurde over onderwerpen die haar interesseerden voor die kerstperiode. Ik dacht, hé, dat is toch best een interessant idee om dat op een andere manier uit te werken. En toen kwam ik op het idee om zo'n kerstprogramma te maken.
Ja.
En dat is iets heel moois geworden.
Zeker. Maar dat heb je ook niet helemaal alleen gedaan, begrijp ik.
Nee, het was mijn idee en ik wist van dat ga ik nooit helemaal zelf redden als dat helemaal zo wordt uitgevoerd.
Ja.
Dus ik heb het eerst even gelanceerd in die werkgroep. Men was er enthousiast over, maar waren niet direct bereid om mee te werken of teksten te schrijven of zo. En toen heb ik Tanja Rozema gevraagd.
Ja.
Had ik al eerder mee samengewerkt en ik wist dat zij wel affiniteit had met het christendom. Ik legde dat haar voor tijdens een conferentie en zij zei meteen ja. Ze was heel enthousiast.
Was ook heel enthousiast.
Vooral ook door het Aquarius Evangelie, want ja, dat was haar lievelingsboek. En dat wist ik helemaal niet, maar ik vertelde mijn ideeën om iets te doen met het Aquarius Evangelie.
Kun je daar iets meer over vertellen, over het Aquarius Evangelie?
Ik ben dat zelf tegengekomen in 1987. Kwam ik tegen in een boekwinkel. Ik denk, hé, dat is interessant, daar wil ik meer over weten. De levensjaren van Jezus tussen zijn 12e en zijn 30e. Dat was mijn eerste motivatie. En ik heb het boek gelezen, ik vond het een schitterend boek.
Ik heb het namelijk nog niet eerder gehoord of gezien, dus vind
het
wel boeiend.
Het is niet zo bekend.
Nee.
Nee.
Nee, maar in die tijd, het was net uit, waren toch wel een aantal mensen daarmee bezig. En wat mij vooral interesseert in dat boek is die universele aanpak.
Ja.
Ja, het christendom wordt gezien als synthese van allerlei religies die al bestonden. En dat er ook iets nieuws in is toegevoegd. En het is gewoon schitterende taal als je dat leest. Ja, daar gaat iets van uit.
Ja, want is dat ook de reden dat jullie hiervoor gekozen hebben? Want ik heb begrepen dat er vanaf 22 december... kunnen mensen zeg maar allerlei korte verhaaltjes aangereikt krijgen per mail.
Ja.
En daar, van daaruit wordt ook gebruik gemaakt van die evangelie van Aquarius.
Ja, want het is een online programma van 16 dagen. Het begint op 22 december, dus net na de zonnewende, de winterzonnewende. En dat gaat dan door tot 6 januari.
Ja.
Dat is Drie Koningen of Epifanie. En mensen kunnen dan inschrijven en ze krijgen dan een mail toegestuurd met een spirituele tekst uit het Aquarius Evangelie. Meestal een hoofdstuk, soms twee hoofdstukken. En ook een beschouwing. En die kunnen ze lezen, maar ze kunnen ze ook beluisteren. Want het is ook allemaal ingesproken.
Ja.
En dat betekent dat mensen dan per dag daar een half uurtje, drie kwartier mee bezig zijn. Aanbevolen wordt om 's morgens de beschouwing te lezen of te beluisteren. En 's avonds de spirituele tekst. En ja, we hebben dat programma gemaakt. En men was daar heel enthousiast over.
Dus dat slaat goed aan.
Ja, dat slaat toch goed aan. Mensen hebben dan tijd om daar aandacht aan te besteden. En het is ook een tijd om naar binnen te keren. Donker en toch een tijd van meditatie, contemplatie,
precies,
plannen maken.
Ja.
Ja.
Ja, in die periode, dat is best een hele belangrijke periode ook dat gebeurt. Daar kunnen we straks nog eventjes wat dieper op ingaan. Want ik vroeg me ook af, rondom de kerst zijn er ontzettend veel tradities. Hè? Iedereen heeft een andere belevingswijze. Wat is het dat jullie nog steeds vinden passen qua traditie voor deze kerstperiodes?
Ja, de traditie is al heel oud om in die periode na de winterzonnewende om daar iets mee te doen. Dat er tijd is die je niet besteedt aan gewone activiteiten, maar dat je toch een inkeer hebt of iets viert samen. Dat was al bij de Kelten en de Germanen, die hadden het midwinterfeest, wat dan dagenlang duurde.
Ja.
Dat heeft er toch mee te maken dat een bijzondere tijd van het jaar is. En er wordt dan ook wel gezegd dat de poorten van de kosmos openstaan. En dat je dan ontvankelijker bent voor het ja, voor het licht, om het maar even zo uit te drukken, het innerlijke licht, dan in andere tijden van het jaar.
Ja, ik zag dat inderdaad ook terugkomen in het boek, hè, over wat je net aangeeft, de poorten van de kosmos die dan openstaan.
Ja.
Daar zijn ook diverse rituelen en gebruiken die men dan kan uitvoeren gedurende deze periode. Wat zijn die zoal? Kun je een voorbeeld noemen?
Ja, dat verschilt heel sterk per volk. Ook de traditie en de cultuur. Maar tegenwoordig leven wij in een westerse maatschappij waarbij iedereen dat zelf kan bepalen.
Ja, ik vind het een heel mooi boek. Het is vrij helder. Vroeger had de kerst ook een enorme christelijke betekenis. Hoe zie jij dat in deze tegenwoordigheid? En of vanuit dit boek beschreven?
Ik denk dat het christelijke aspect pas later is toegevoegd.
Ja.
Van mensen ervoeren die bijzondere tijd, zo na de winterzonnewende, waarbij de dagen weer langer werden. En hadden daar bepaalde rituelen bij. En dat was gewoon in heel Europa voordat het christendom daar kwam. En op een gegeven moment kwamen missionarissen in Europa en die hebben dat min of meer overgenomen.
Ja.
Soms wordt gezegd van de soort deal van jullie nemen het christendom en dan komen jullie in de hemel. Maar je kunt ook anders zien van het past gewoon heel goed om die tijd te zien als een geboortefeest.
Ja, inderdaad, dat klopt.
Ik wil even iets weten over de heilige geschriften, want daar komt heel vaak in voor over de gedachtenstroom. Dat heb ik ook gezien dat dat terugkomt in spirituele kerst. Waarom is het gewaarzijn hiervan zo belangrijk?
Die kunnen we allemaal ervaren en vaak is het zo, onze natuurlijke toestand, dat we daar gewoon in meegaan met alle gedachten en gevoelens die maar plaatsvinden van moment tot moment.
Ja.
En als we ons daar niet van bewust zijn, dan gaan we daarin mee en dan zijn we ons niet bewust van het diepste innerlijke wezen. En in veel stromingen gaat het dan om dat je daarvan gewaar wordt, zodat er ook iets van dat andere kan doorklinken, dat goddelijke, dat onsterfelijke, wat in ieder mens als zaad aanwezig is.
Ja, nou omdat je ook wel eens hoort dat men dan juist zegt van die gedachtenstroom, die moet je proberen uit te schakelen, daar moet je niet naar luisteren. Dan lijkt het net alsof je er niet gewaar van zou moeten zijn.
Ja, je kunt niet denken als mens.
Nee.
Misschien lukt het heel even, maar dus een fractie van de seconde is dat weer voorbij.
Ja.
Want er zijn steeds gedachten.
Dus belangrijk is,
waar richt je je gedachten op?
Ja.
Gedachten zijn levende wezens, wordt ook gezegd in heel veel tradities. En dat kun je ook ervaren. Dat zijn wezens die als het ware kunnen groeien en die ook een bepaalde macht kunnen uitoefenen. Dus is toch belangrijk dat je bewust wordt van je gedachten.
Ja.
Hoef ze niet te veroordelen, maar gewoon objectief waarneemt dat ze er zijn.
Ja, ja, precies.
Je bent al een lange tijd hiermee bezig, met deze materie althans. Want op 23-jarige leeftijd was je al aangesloten bij de school?
Ja, klopt. Op 22-jarige leeftijd kwam ik voor de eerst op een lezing en een jaar later werd ik lid.
Dat was gelijk voor jou, het kwartje viel, het licht kwam tot je.
Ja, in zekere zin wel. Het kwartje viel. Ineens ging ik dingen heel anders zien.
Ik vind dat altijd heel miraculeus. Ik vind dat heel bijzonder als mensen dat zo'n ervaring hebben. Dat is heel mooi.
Ja, ervaring. Het is een meer inzicht eigenlijk. Van, ik ben opgegroeid in een protestants gezin. En ja, goed allemaal, maar het zei me niet zoveel. Maar ik was toch wel op zoek naar het een en ander. En toen kwam ik als eerste bij de school van het Rozenkruis. En dat sprak me enorm aan. Maar ik ben niet direct daarin helemaal in meegegaan. Ik heb ook allerlei andere dingen onderzocht.
Ja,
theosofie, antroposofie, soefie, vrijmetselarij. Ja. Gewoon weer eens kijken van hoe is dat.
Ja.
Ook mooi, prachtige universele gedachte die overal terechtkomt, die je overal tegenkomt.
Ja, want je hebt een hele uitgebreide carrière inmiddels ook tot en met nu.
Misschien, ja.
Ja, nou ja, goed.
Ik heb allerlei dingen gedaan.
Je hebt van alles gedaan, maar je bent ooit als chemicus afgestudeerd.
Ja.
Aan de Universiteit Utrecht. Ja. Dat moet ook een reden voor zijn dat je daarmee bent begonnen. Wat was voor jou de motivatie om dat te doen?
Ja, ik was goed in scheikunde en ik vond het een leuk vak.
Ja.
Dat was een reden om scheikunde te gaan studeren. Maar als je achteraf terugkijkt, dan zie ik toch een beetje een rode draad in mijn leven. Maar dat zie ik achteraf, hè?
Ja, maar dat is vaak toch?
Dat is vaak zo. Ja. En die rode draad is toch eigenlijk verwondering.
Ja. Ja.
Als kind werd ik heel erg geraakt door wonderen in sprookjes en bijbelverhalen. En later zag ik voor het eerst een echte goochelaar. En ja, die maakte ook een enorme indruk op mij. En ik ben er zelf mee bezig geweest. Goocheltrucs, goocheldoosjes, goochelvoorstellingen geven.
Zo.
En daar ben ik heel lang mee bezig geweest.
Je bent echt een professionele carrière heb je daaruit opgebouwd.
Ja, ik heb het een tijd fulltime professioneel
lang
gedaan. Van 2004 tot 2017 ongeveer professioneel gedaan.
Oh, dat is behoorlijk lang, ja. Dus Hans Cassan is geen onbekende?
Nee, die ken ik wel, meerdere optredens van gezien.
Ja, ja. Goh, wat leuk. Nou, dat is weer even een hele andere kant die hier wordt belicht. Ja.
Maar dat ik denk ook dat het een beetje reden geweest is om ook scheikunde te gaan studeren, want dat wekt ook verwondering bij me op van dingen die totaal veranderen, gaan roken, gaan stinken.
Past in het goochelaarschap.
Past in het goochelaarschap, ja. Ja. Ja.
Wat leuk, heel bijzonder.
Ja, maar je mag nooit verklappen wat de truc is, hè?
Nee, dat is beroepsgeheim.
Ja. Ja, en iedereen houdt zich daar wel aan. Behoort zich daaraan te houden.
Ja, ja, een paar kleine trucjes mag je wel uitleggen. Ja. Maar de grote geheimen, die moet je voor je houden.
De grote verwondering.
De grote verwondering. Het is ook niet leuk meer als je precies weet hoe alles werkt.
Ja, nee. Zo is het maar net. Ja. Maar je doet er nu niks meer mee?
Nee, heel af en toe heb ik nog wel eens een optreden, maar bijna niet meer.
Nee. Ja.
En dat vind ik prima, want ik vind het werk wat ik nu doe ook prima.
Ja, ja.
Want je bent lange tijd ook publicist geweest voor vakbladen en dergelijke.
Ja.
De meest uiteenlopende onderwerpen.
Vooral techniek, management, milieu, energie.
En dan is het wel een logisch vervolg dat je bij de Rozenkruispers terechtkomt.
Ja. Ik was ook al vrij snel betrokken bij het schrijven van cursussen voor het Rozenkruis. Begin 2000 ongeveer. En ja, dat schrijven, dat gaat me wel goed af. En maakt eigenlijk niet zoveel uit waar je dan precies over schrijft.
Ja, maar dat is gebleken dat het je goed afgaat. Ja,
ja.
Nou, dat is een heel mooi boek wat we hier voor ons hebben liggen.
Want hoe lang werk je bij de Rozenkruispers inmiddels?
Inmiddels ben ik in dienst bij Rozenkruispers sinds juli vorig jaar, dus anderhalf jaar nu.
Anderhalf jaar, ja.
Gewoon bijzonder. We gaan er zo op door. Ja, ik vraag me dan toch af, hè, van als je op een gegeven moment, je hebt een zoektocht gehad, wat dan uiteindelijk de drijfveer is om te kiezen voor Rozenkruis?
Ja, dat heb ik me ook vaak afgevraagd. Eigenlijk vond ik theosofie veel interessanter. Want daar had je allerlei interessante modellen en kon je heel enorm in studeren.
Ja.
Voor mijn hoofd was theosofie eigenlijk interessanter. Maar voor mijn hart heb ik zoiets, nee, Rozenkruis, dat klopt voor mij.
Ja.
Vooral ook omdat daar die innerlijke transformatie zo wordt benadrukt. Dat zie je in andere traditie wat minder.
Die innerlijke transformatie?
Innerlijke transformatie,
ja. Oké. Okay.
Ja.
Aha. Ja, theosofie en Rozenkruis, dat is heel dicht bij elkaar, hè?
Ja, het lijkt veel op elkaar.
Ja. Ja. Ja.
Heel veel gemeenschappelijk.
Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. Mooi. En dan de keus gemaakt voor het Rozenkruis.
Ja.
Ja. Het is wel heel erg bekend.
Ja, de School van het Rozenkruis is in, laatst hoor ik, meer dan 50 landen aanwezig.
Oké.
Als we kijken naar dat mooie boek, Spirituele Kerst. Ondertitel is Handreiking voor bezinning en bezieling rondom kerst en oud en nieuw.
Ja.
Wij zouden het heel leuk vinden als je misschien een stukje voor ons zou willen voorlezen.
Dat is goed. Ik kan verschillende dingen voorlezen. Ik vind Aquarius Evangelie heel mooi, dus ik zou daar graag iets uit willen voorlezen.
Dat is goed. Ja, dat is prima.
Het Aquarius Evangelie, dat bevat ook het geboorteverhaal van Jezus, zoals dat ook bekend is uit de evangelieën uit de Bijbel, uit Matthäus en Lucas. Maar daarna gaat het verder en dan komen Jozef en Maria en het kindje Jezus, maar later ook Elisabeth, die komen dan in de mysterieschool in Egypte en dan worden ze onderwezen in de mysterieën. En dan spreekt Elihu over zelfkennis. En dit is een mooi stukje wat ik dan zal voorlezen. Er zijn twee zelven, twee ego's. Het hogere zelf of ego en het lagere zelf of ego. Het hogere zelf is menselijke geest bekleed met een ziel, naar Gods beeld gemaakt. Het lagere zelf, het vleeselijke zelf, het begeerte lichaam, is een afschaduwing van het hogere zelf, misvormd door de duistere eters van het vlees. Het lagere vlees is een waan en zal vergaan. Het hogere zelf is God in de mens en zal niet vergaan. Het hogere zelf is de belichaming van waarheid. Het lagere zelf is de omgekeerde waarheid en zij worden leugen. Het hogere zelf is rechtvaardigheid, mededogen, liefde en recht. Het lagere zelf is wat het hogere zelf niet is. Het lagere zelf kweekt haat, laster, ontucht, moord, diefstal en alles wat leed brengt. Het hogere zelf is de moeder van de deugden en de harmonieën van het leven. Het lagere zelf is rijk aan beloften, maar arm aan zegeningen en vrede. Het belooft plezier, vreugde en bevredigende voordelen, maar geeft onrust, ellende en dood. Het geeft de mensen appels die mooi zijn voor het oog en aangenaam ruiken, maar hun klokhuizen zijn vol bitterheid en gal. Als ge mij zou vragen wat ge moet studeren, dan zou ik zeggen, uzelven, uw ego's. En als gij die goed bestudeerd zou hebben, en men mij zou vragen wat daarna bestudeerd zou moeten worden, zou ik weer antwoorden, uzelven of uw ego's.
Heel mooi, ja.
Ja.
Wat daar gezegd wordt.
Ja, daar zit heel veel in en daar kun je ook je hele leven mee bezig zijn.
Ja, ja, dat geloof ik meteen, inderdaad. Ik heb begrepen dat rond de kerst kan de mens zich ook richten op heling.
Ja.
In die specifieke periode. Wat wordt daar precies mee bedoeld?
Dat kun je op verschillende niveaus zien.
Ja.
Heling in de zin van regeneratie, gewoon van het lichaam. Dat treedt min of meer vanzelf op als je even terugtrekt uit de hectiek.
Ja.
Dan vindt er een regeneratie van het lichaam plaats. Niet voed met alle prikkels die normaal op je afkomen en ja, in prettige omstandigheid bij elkaar bent. Dat is gewoon helend voor de persoonlijkheid.
Ja.
Maar wat een niveau hoger ligt, zou je kunnen noemen heling van de ziel. Van wij als mens zijn op bepaalde manier niet compleet. Er ontbreekt iets. In de evangelie lees je dat in symbolische vorm. Bijvoorbeeld als er wordt gesproken over blindheid van mensen. Van we zijn ziende blind, horende doof, lopende lam.
Ja.
Dat is een vorm van ziekte die we eigenlijk allemaal hebben ten aanzien van de ziel.
Ja.
En dat kan genezen worden door daar innerlijk op gericht te zijn en ook de ziel voedsel te geven. Niet alleen het lichaam.
Ja.
Vooral in de kersttijd staat voedsel voor het lichaam vaak centraal. En er is niks mis mee. Maar we vergeten wel eens de spijzen voor de ziel.
Ja, ja, want ik zag dat ook in het boek staan. Hè? Je hebt er echt een hoofdstuk aan gewijd over die vorm van heling. En ik vroeg me dan af, waarom is dat specifiek in die periode juist zo belangrijk?
Omdat je dan ook vooral in kunt keren in jezelf. Ja. Het is duister en ja, die krachten die zijn ervaarbaar.
Ja.
Dat heb ik eigenlijk al van jongs af aan. Dan merk je, het is toch een bijzondere periode. En het ligt niet alleen aan het feit dat mensen dan rustig zijn. Het speelt ook een rol natuurlijk, dat mensen vakantie hebben.
Ja,
ja, zeker. En dat brengt me eigenlijk op een volgende korte passage uit het mooie boek. Aquarius Evangelie 4:7. Dus, ik zie het kruis van de meester op het voorhoofd van dit kind. En door dit teken zal hij overwinnen. Dus het werd al geregistreerd, het werd al genoteerd, het werd al gezien. En de uitkomst was al bekend. Dus als je gaat kijken naar de mensheid in alle dwalingen, is de uitkomst min of meer toch wel bekend. Dat er toch wel overwonnen gaat worden.
Ja, het licht overwint altijd. Hoe dan ook. En daar kunnen wij ons geen voorstelling van maken.
Nee, precies.
Deze aarde, zoals wij die kennen, die gaat eraan. Wij gaan ook aan, allemaal, als persoonlijkheden. Ja. Als lichaam blijft niks van over.
Nee.
Maar er is iets anders, wat behoort tot een andere dimensie, buiten ruimte en tijd, wat er altijd is. En wat ook een gigantische ontwikkeling door kan maken, waar wij met ons gewone verstand helemaal niet bij kunnen.
Ja.
Maar dat is weer een heel ander hoofdstuk.
Een ander hoofdstuk staat er ook in van de Griekse meesters, die dan dingen proberen te begrijpen. En Jezus zegt dat er iets bestaat wat je niet met het verstand kunt vatten. Ja. En dat verstand wel een goede opstap is, dat heel goed is om dat te gebruiken. Maar het gaat ook om voorbij het verstand te gaan.
Ja, ja, precies. Maar daarvoor is het, dat hadden we het net even over die gedachtenstroom.
Ja.
Hè? Daarvoor is het wel belangrijk dat je gewaar bent daarvan.
Ja.
En daarnaast ook je eigen gedachten sturing geeft.
Ja.
Ja, ja. Ik heb het ook heel erg leuk gehad met het stuk over magische geschenken.
Ja.
Nou ja, zojuist zei je al van de kerst, dat draait tegenwoordig heel veel ook om cadeautjes, lekker eten. Maar er is natuurlijk meer. Het is een heel mooi thema. Maar als ik kijk inderdaad naar hoe het nu in de maatschappij is, dan lijkt het bijna alsof die visie, dat het alleen maar heel mooi ook kan zijn, hè, vanuit geestelijk perspectief, dat bijna alleen maar als een soort fantasiewereld is. Omdat de maatschappij eigenlijk zo ver daarvan afstaat, dat is mijn gedachte daarover.
Ja.
Maar hoe zou jij dit verklaren?
Ja, je ziet dat het allemaal veruiterlijkt. Mensen zoeken toch troost, een bepaalde vervulling in iets wat ze in het gewone leven niet kunnen vinden. En dan ga je iets creëren waardoor je prettig voelt. En daar is op zich niks mis mee. Maar het gevaar is dat je daar te veel in meegaat en daar volledig door laat fascineren.
Ja.
Waardoor de ziel geen voedsel krijgt.
Ja.
Tegelijkertijd zie ik ook dat steeds meer mensen zich bewust worden. En ook in dat opzicht een weg gaan. Dat zie je in van alles.
Zeker.
Maar de mensheid is aan het veranderen.
Ja, de mensheid is aan het veranderen. Nou ja, goed. Misschien
het groot ontwaken, collectief ontwaken.
Het collectief ontwaken. We hadden het zojuist ook over, die grote kalkoen. Als dat verandert en opeens eigenlijk een veganistisch kerstmaal wordt, dan heb je toch opeens een heel ander beeld van de kerstviering. Het is een stukje traditie wat misschien ook plaatsmaakt voor iets anders.
Ja.
En dat mag.
Jazeker. Alles verandert voortdurend.
Ja, zo is het.
En daar moeten wij ook in meegaan. Van als wij steeds aan het oude blijven vasthouden,
ja,
dan kristalliseren we. Worden we een zoutpilaar, om hem even in Bijbelse termen te zeggen.
Nou.
Ja, dat moet je ook niet willen, inderdaad. Nou heb je een mooi hoofdstuk in dit boek. Dat heet De Verborgen Schatten in Je Hart.
Ja.
En wijsheid in plaats van kennis.
Ja.
Wat is het verschil tussen wijsheid en kennis? Kun je daar iets over vertellen?
Kennis is iets wat je opdoet in je leven. Heeft te maken met informatie, daar betekenis aan geven. Kun je op allerlei manieren opdoen. Via boeken, via lessen. Maar wijsheid is van een andere orde. Dat is een innerlijk weten. En dat innerlijke weten heeft in principe, iedereen heeft daar toegang toe. Alleen je moet wel de deur openzetten, om het maar zo te zeggen.
Ja, en die deur die gaat niet altijd even makkelijk open.
Nee, dat vereist wel wat aandacht. Ook niet forceren. Nee. Want als je het gaat forceren, dan krijg je andere effecten die niet de bedoeling zijn. Maar dat innerlijke weten, dat is in principe bij ieder mens aanwezig. En als je daar aandacht aan schenkt, als je dat voedt, dan kan zich dat steeds meer openbloeien.
Is dat ook een scheikundig proces? Zou je dat zo kunnen zien?
Is dat een scheikundig proces? Ja, ik denk wel dat je dat zo kunt zien. Blijkt ook wel een beetje uit onderzoeken, gewoon uit de wetenschap, van hoe je de samenstelling van je bloed is. Dat wordt heel sterk bepaald door je innerlijke toestand op dat moment. Dus kun je voorstellen, als je je ziel ander voedsel geeft, dat er ook in je lichaam andere stoffen vrijkomen. Dat een andere chemische samenstelling krijgt. Er wordt ook wel gesproken over het alchemische proces van de innerlijke verandering. Dat het omzetten is van lood in goud.
Ja.
Symbolisch
gezien.
Maar in zekere zin ook letterlijk, want door het vernieuwingsproces verandert de mens. In eerste instantie zijn dat de gedachten, gevoelens, maar dat werkt wel heel snel door, ook in het lichaam. Gedachten hebben ook enorme invloed. mooi voorbeeld vind ik, wat ik wel eens gehoord heb, is van als je denkt dat je dubbelzouten drop op je tong hebt, of gewoon alleen denken, dan gaan die speekselklieren alleen al heel snel werken.
Te werken, ja.
Dus in die zin kun je zien wat voor effect gedachten of het bewustzijn heeft op het lichaam.
Ja,
ja.
Bijzonder. Heel mooi.
We gaan er zo op door.
Terugblik is een vrij belangrijk gegeven.
Ja.
Waarom is dat zo?
De terugblik die wordt genoemd in het boek. Ook omdat wordt aanbevolen om even terug te kijken op het jaar. Om dat als het ware af te ronden. En dat is dan op het moment dat Jozef, Maria en kindje Jezus en Elisabeth de mysterieschool weer verlaten. Dat is ook een vorm van afscheid nemen. Zo kun je ook afscheid nemen van het jaar, symbolisch. Ja. Maar eigenlijk kun je dat iedere dag doen of ieder moment dat je bewust bent van wat je gedaan hebt, wat je gezegd hebt, met het idee om daarvan te leren en bewuster te gaan leven, maar ook om het afgerond te hebben. Want als je dat innerlijk doorleefd hebt, dan kun je het ook loslaten en dan zit het ook niet meer in de weg. En er wordt gesproken over de terugblik die ook voorkomt in de school van Pythagoras.
Ja.
Er zijn zogenaamde gulden versen opgesteld. Die worden toegeschreven aan de Griekse ingewijde Pythagoras, die in Zuid-Italië een eigen mysterieschool had. En een van de aanwijzingen is ook dan dat je voor het slapen gaan even de dag aan je voorbij laat trekken. En daar gewoon even naar kijkt van hoe is het verlopen. En daar ook lering uit trekt voor je gaat slapen. Want dan is ook je bewustzijn op een bepaalde manier vrijgemaakt. En dan kun je ook die slapen zoals het bedoeld is. Dat je contact kunt maken met een hoger niveau waar je met je gewone bewustzijn niet bij kunt.
Ja.
Maar waar je wel door gevoed en gelaafd kunt worden.
Ja,
ja.
Heel belangrijk dus.
Ja.
Ja. Ik vond het een erg mooi gesprek.
Ik ook.
Heel interessant. Mooi boek, Spirituele Kerst. Als mensen dit boek willen, waar kunnen ze dat vinden?
Het handigste is spirituele-teksten.nl. En daar worden de boeken genoemd waarvan Spirituele Kerst één boek is.
Oké, nou helemaal goed. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek, André. Dank je wel.
Beste luisteraars, dat was het weer voor vandaag. Volgende week zaterdag vanaf 12 uur zijn we weer met Hello Radio Spirituality. Voor vandaag bedanken we theosoof Wim Leijs en auteur André de Boer. Meer informatie over deze uitzending en onze gastsprekers kun je vinden op helloradio.eu. Een heel fijn weekend en tot volgende week.